ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering is mijn gast Bent van Looy, geboren in 1976. Presentator, muzikant en kunstenaar. Hij begon als drummer, had zijn eigen groep Das Pop en heeft al verschillende solo-albums gemaakt. Hij presenteerde radio- en tv-versie van Culture Club op Radio 1 en Canvas. Hij heeft kleding ontworpen, een gids over Parijs geschreven en hij is kunstenaar. We hadden afgesproken in zijn atelier in het centrum van Antwerpen. Ik zag schilderijen op de grond op een schildersezel aan de muur. Er stond een stoel met schilderskleren en een grote tafel en de vloer was bezaaid met verfvlekken. Er stonden ook een piano en een stukje van een drumstel. Bent vertelt in ons gesprek over muziek maken en schilderen, hoe dat voor hem twee totaal andere uitingen zijn. Hij vertelt over zijn favoriete boek, dat hij elk jaar opnieuw leest en dan telkens weggeeft. Over zijn ontmoeting met Jan Wolkers, over voorlezen aan zijn dochters, boeken verkopen op de fiets in Gent, schoenen poetsen en schilderen. Alle info, alle details over de drie boeken die Bent van Looy gekozen heeft en over alle andere boeken die we noemen in deze aflevering vind je in de show notes van deze podcast op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Bent van Looy.
We zijn in mijn atelier in het centrum van Antwerpen in de schaduw van de politietoren. In een oud, jaren 70 winkelcentrum. Ja, opgebouwd is het allemaal zeshoekige bijenraten. En dat willen ze afbreken. Het is nog een paar jaar hier en dan mogen de kunstenaars er even in, zoals dat gaat.
Ja. Het is echt een atelier. Ja. En welk, ben je nu aan een bepaald werk bezig?
Ja.
En is dat op die ezel staat?
Ja,
daar
was ik aan bezig. Heb ik het afgeveegd, zoals je ziet. Dat was niet zo goed.
Oei.
En vanmorgen heb ik een aquarel gemaakt daar aan de tafel. Dus ik kom hier iedere ochtend, nadat ik de kinderen naar school heb gebracht, werken, schilderen, tot een uur of half vier. En dan is mijn werk gedaan.
Echt zo, echt heel de werkdag. Ja. Gedisciplineerd
ja.
ook.
Ja.
En dat werkt dan, dat het gedisciplineerd is?
Ja, eigenlijk wel. Ik moet gewoon doen en dan soms lukt het niet. Maar je moet niet zitten wachten tot de goddelijke inspiratie, want dan gebeurt er nooit iets.
Ja. Hier staat ook een piano en er staat ook een stuk drumstel. Speel je dan ook muziek hier of maak je ook muziek soms?
Ik maak de laatste, moet ik zeggen, 2 jaar echt bijna geen muziek. Ik ben echt... Nee, niet geïnspireerd. Ik denk dat er iets mee te maken heeft dat ik 4 jaar geleden echt ernstig terug ben beginnen schilderen. En ik merk dat die twee toch moeilijk te combineren zijn. Dat is ook de reden dat ik 15 jaar lang niet geschilderd heb, maar toen was ik wel voortdurend op tournee en maakte ik platen. En ik kan die twee toch heel moeilijk combineren. Omdat muziek is echt iets van de beweging en energie en tournee en sociaal. En ik heb dan niet de stilte of de rust die ik toch nodig heb om te schilderen. En ik heb dat mij naar Antwerpen terug te verhuizen van Parijs echt ingebouwd. Ben ik echt terug een atelier gaan zoeken. Ben ik op een dag naar de tekenwinkel gegaan, verf gekocht en echt na 15 jaar niks besloten van oké, ik ga er terug aan beginnen. Dat was een raar moment. Maar dat is ondertussen 3-4 jaar geleden.
Ja. Hey, het lukte nog, kwam meteen terug van daarvoor?
Nee. Dat heeft echt 1,5 jaar geduurd voor ik terug min of meer wist waar de klepel hing, ja.
1,5 jaar?
Ja.
Dat is lang.
Ja, dat is lang.
Ja. God. Maar dus, dus dat zijn echt 2 andere soorten activiteiten. Ja, ik had er nog nooit over nagedacht dat muziek dat socialer is.
Ja.
En schilderen dat dan individueler is.
Ja, want ik was net afgestudeerd in schilderkunst toen Das Pop begon. En ik moest toen echt ineens de keuze maken. Ik dacht van, ik kan ze wel combineren, maar dat was niet waar. Ik kwam thuis, probeerde te schilderen en uiteindelijk lukte dat niet echt. En in plaats van half werk te maken, heb ik gezegd van ik doe het echt gewoon niet meer. En ik beloof mezelf van het later weer te doen, want op je 40ste kun je nog min of meer doorgaan voor een jonge schilder. Maar in de popmuziek is dat toch een ander verhaal.
Dat is waar, inderdaad. Hier staan geen boeken, of zie
ja,
ik er
liggen wel boeken, hoor. Oh. Daar ligt een roman waar ik nu aan bezig ben, die heb ik uit hier. Ik neem altijd wel een boek mee in mijn tas. En hier wordt ook af en toe wel gelezen, ja. Maar mijn boeken staan eigenlijk thuis.
Fantastisch.
Een hele grote muur vol.
Ja, ja. Eén grote boekenkast.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Vol.
Ja, te vol.
Te vol?
Ja.
Oké, okay, problematisch vol.
Ja, zeg, echt.
Ja. Zeg, je zei het, je hebt in Parijs, je hebt 10 jaar in Parijs, ja, gewoond. Waarom ben je eigenlijk terug naar België verhuisd?
Verschillende redenen. Na 10 jaar hadden we, Martina en ik, allebei het gevoel van, oké, ja, wordt het 11e en het 12e dramatisch beter? Ik weet het niet. Het was we hebben hier zoveel beleefd, het was mooi. Maar we waren misschien op dat ogenblik een beetje, ja, wat is dat, gewend eraan geraakt. De grootste reden was dat onze dochter daar geboren is, Harper. En we merkten als twee zelfstandige, onafhankelijke figuren die veel in het buitenland zijn. Ik moest veel op tournee. Martina deed make-up en moest ook naar internationale shoots. Dat dan de andere gedwongen is om gewoon thuis te blijven. Want ja, Parijs en crashes en zo, dat is een heel ander verhaal. Dus we hebben het... Ja, dacht ik van misschien is het toch een goed moment om, ja, naar België te gaan. Want daar had ik ook, ja, lang niet meer gewoond.
Ja. Je had daar geen atelier zoals dit, of wel?
Nee, precies. En toen we terug naar hier kwamen, vond ik het heel moeilijk om me hier aan te passen, naar Parijs. Ik had de drang om mijn Parijse levensstijl gewoon te transplanteren op een nieuw decor. Maar dat gaat natuurlijk niet. Antwerpen is niet Parijs en je kunt hier niet op dezelfde manier werken en leven.
En hoe dan concreet?
Ja, in mijn geval is, ik schrijf in Parijs heel makkelijk nummers. Ik wandel heel veel in Parijs en op die wandelingen krijg ik dan ideeën voor songs of andere dingen. Maar als ik dat hier deed, gebeurde dat niet. De stad is veel kleiner, je bent direct aan de grens. Ik weet het niet, het wandelen is hier anders. En dus ook het werken, in mijn geval. En daar heb ik echt 1,5 jaar, hè, moeite mee gehad. Tot ik dan dacht van, maar wacht, misschien moet ik gewoon zien, waarin is deze stad beter dan Parijs? En dat was van, ah, oké, ik ga een atelier huren. Ah. En sindsdien werkt die stad volledig voor mij.
Allee.
Ja,
dus
ja.
Parijs is muziek ook meer?
Voor mij wel. Antwerpen. Beweging, muziek, ja. Sociaal. Ja.
Hey.
Mm-hmm.
Allee. Je hebt een boek over Parijs geschreven. We hebben het over boeken in deze podcast. Ja. Je hebt een boek over Parijs geschreven. Een heel leuk boek met geweldig veel en geweldig leuke tips. Mm-hmm. Is dat een beetje de neerslag van die 10 jaar?
Ja. Ik wilde natuurlijk vroeger Parijs een beetje voor mezelf houden. Dat was zo mijn geheime... geheime verblijfplaats. En ik weet nog heel goed, als ik hier in België, weet ik, een tournee had gedaan of na een tv-programma nam ik dan de trein, ik stapte uit en ik voelde al die staf van mij afgeleiden. Ik was ineens anoniem, ik kon opgaan in het geheel. Dat was superbelangrijk en dat schatte ik ook naar waarde. Maar nu zat ik hier tijdens de lockdown in het atelier en ik dacht, van zo lang geleden dat ik nog op reis geweest ben. Toen ben ik gewoon begonnen met over Parijs te schrijven. En op die manier was ik eigenlijk de hele dag een beetje in Parijs. En kwam ik thuis en was ik op reis geweest, in mijn hoofd weliswaar, maar het voelde wel zo, omdat ik daar zo geconcentreerd mee bezig was en alles nog moest opzoeken en goed nadenken van hoe was dat ook alweer, dat echt, ja, een soort halftijds verblijf was.
Maar het is ongelooflijk, want er staan echt zo heel gedetailleerde beschrijvingen en vooral ook telkens met jouw gevoel erbij van restaurants en plekken, mm-hmm, en van alles. Van alles. Mm-hmm. Echt ongelooflijk. Het is super.
Ja.
Het is echt super. Komt dat dan? Heb je dat dan in dagboeken te opschrijven of zo? En kon je daaruit putten? Nee,
puur. Ik ging zitten en ik dacht van vandaag ga ik op wandel in die buurt. Langs waar kom ik dan en wat is er daar en wat is er daar? Zo ging het echt. Ja. Wow. En ik ben dan wel een keer of 3, 4 naar Ginder gegaan om alles te checken of het er nog wel was, ja, zoals ik het mij herinnerde. Maar het is echt, ja, echt in mijn hoofd op reis geweest. Ja,
ja, geweldig.
Ja.
Oké, okay, goed. Zeg, ik heb gevraagd om 3 boeken te kiezen, ja, waarvan je vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben. Mm-hmm. Wat is jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is een boek dat ik altijd kies, omdat ik denk ik mijn favoriete boek is. Het is Franny en Zoe van Salinger. Een heel dun boek eigenlijk. Niet zijn bekendste werk, dat is Catcher in the Rye. Wat ik ook wel goed vind, maar wat toch echt in het niets verdwijnt bij Franny en Zoe.
Dat zijn grote woorden, want ja, Catcher in the Rye is
ook
zo'n
moment. Ook wel goed, ja.
niet slecht.
Nee.
Allee, vertel, waarover gaat het?
Franny en Zoe is een verhaal over een familie, de Glass-familie. Een Joodse familie die woont aan de Upper West Side, als ik me niet vergis. Een familie van allemaal heel bijzondere kinderen. Je hebt twee oudere broers, Seymour en Buddy, waarvan Seymour dan uit het leven is gestapt. En heeft een enorme schaduw op de andere kinderen geworpen en op het leven in het huis. Dit boek gaat over de jongste twee kinderen, Franny en Zoe. Salinger heeft over het hele gezin geschreven in andere novelles. Want hij vond troost in deze familie. Hij heeft die familie zelf tot leven gewekt om zijn eigen trauma's en duistere gevoelens te verwerken, om hier een soort van schuiloord te vinden. En dat is heel bijzonder. Ik zie dat boek ook echt zo. Voor mij is dat ook een schuiloord. Concreet gaat het in dit boek, zijn twee verhalen. Het begint met Zoe, de zus, die studeert aan een college ergens, ongetwijfeld een chic Ivy League college, waar we aantreffen in een diner met haar vriendje. En ze kan haar hoofd er niet bij houden. Ze gaat naar het toilet, ze valt flauw. En ze ligt op de grond iets raars te prevelen. En dan gaan we naar huis, waar zij ondertussen op de bank ligt te eilen. Altijd maar prevelt ze diezelfde woorden, het Jezusgebed. En iedereen maakt zich zorgen. Niet in het minst haar broer Zoe, die een jonge aanstormende acteur is. En de ouders, de Bessie, de moeder en de vader is eigenlijk nogal op de achtergrond. Dat is wel heel opvallend. Het was een oude circusartiest, was samen met de moeder een circusduo. En dat verklaart ook misschien een deel waarom het gezin zo bijzonder is. Het zijn allemaal super intelligente kinderen die allemaal op een bepaald moment in hun leven in een radioquiz terechtkwamen. It's a Wise Child, dat is een radioquiz voor slimme kinderen. En allemaal op een bepaald moment in hun leven zijn ze daar gepasseerd. Heel populair, daarom zijn ze ook bekend in Amerika. Mm-hmm. En het is een gigantisch huis vol boeken, vol schilderijen, vol heel inspirerend. Dus ik snap dat Salinger dat zo tot leven heeft gewekt om in onder te duiken, als het met hem even niet meer ging. Want hij was heel getraumatiseerd teruggekomen van de Tweede Wereldoorlog. Heel gedisillusioneerd. Hij was bij die eerste golf Amerikaanse militairen en werkte bij de inlichtingendienst, die de concentratiekampen zagen. En hij moest nazi's interviewen enzovoort. Dus hij was helemaal kapot van wat hij gezien had in Europa. En trok zich ook heel erg terug uit het dagelijkse leven, uit de wereld. Hij wilde met de wereld eigenlijk niks meer te maken hebben. Wilde ook niet meer schrijven voor applaus of voor bestsellers of voor literaire prijzen, maar alleen voor zichzelf. Omdat hij dat puur vond. En alleen voor zichzelf en voor de Glass-familie. En dat is heel bijzonder. Dit boek gaat daar ook over. Franny is gedegoteerd door alle fakers op de universiteit, die alles doen voor de verkeerde reden, hè, om beroemd te worden of geliefd te zijn of wat dan ook. En zij en ook Zoe zijn heel erg op zoek naar wat is de juiste motivatie om dingen te doen. Waarom doe je dingen? Zoe ook is een acteur. Wilt die applaus krijgen op het einde van de voorstelling, ja of nee? Dus er wordt heel erg geworsteld met het ego. Niet alleen door de schrijver, maar ook door zijn personages.
Ja, en waarom, dat doet je duidelijk veel, het is je favoriete boek, waarom doet je dat dan zoveel? Wat roept dat bij jou op?
Wel, ik lees het ongeveer één keer per jaar. Ook echt als een soort van zelfhulpboek. Als het even niet meer gaat, neem ik dit boek erbij. Meestal koop ik het opnieuw, omdat na ik het gelezen heb, geef ik het graag door aan iemand anders, omdat ik het zo'n wijs boek vind. Mm-hmm. In de niet-Gentse betekenis van het woord, maar ook wel. Okay. je kunt het op 10 verschillende manieren lezen. Iedere keer is het een beetje als een ui. Iedere keer kun je een andere laagje wegpellen en verschijnt er een hele andere lezing van dit boek. En dat is heel bijzonder. In het begin is het inderdaad, kun je onderduiken in dat fantastische hoge huis van die familie en die excentrieke karaktertrekken van de personages.
Alarm.
Even kijken. Oké, goed. Ja. Zijn heerlijk om te lezen. De dialogen zijn fantastisch. En het is een soort van fantasiewereld. Een beetje een Wes Anderson-achtige fantasiewereld waar je in kunt onderduiken. Maar bij de tweede lezing verschijnt er weer iets helemaal anders. En op den duur merk je heel erg, bij een beetje zoals Salinger zelf, dat je steeds onthechter geraakt van de wereld en van banale dingen. En dat je heel erg, ja, bijna op een onthechte, zen-boeddhistische manier die tekst gaat lezen. En inderdaad, die fundamentele vragen van wat is de juiste reden om dingen te doen? Waarom staan we in het leven zoals we erin staan? Wat is er echt? Wat is er gemaakt? Al dat soort vragen worden hier heel, heel interessant in beschreven.
En het boek helpt jou
ja,
als je daar zelf dan vragen
ja, denk ik wel.
Hebt?
Of als ik daar zelf mee worstel. Of ik ben ook iemand die op een podium staat te springen. Of ik ben ook een publiek figuur. En dat zijn zeker dingen die af en toe spelen, ja. Ik ben er misschien niet helemaal voor gemaakt, voor die rol ook. En als je dan een soort van wegwijzer vindt in de woorden van Salinger en in de gesprekken die Franny met Zoe voert, dat kan inderdaad echt concreet helpen. Ja.
Waarom ben je daar niet voor gemaakt? Omdat je niet graag op een podium...
Tuurlijk wel, op een podium ben ik super blij en sta ik te springen en ben ik handje de voorste, maar ik ben eigenlijk een heel introvert persoon die naast het podium helemaal niet zo is. En soms vraag je van waarom moest je nu in een witte tennisshort op het podium kruipen? Ja, en dat wordt hier allemaal mooi in beantwoord.
Ja, het is je zegt dat je het elk jaar opnieuw
min of
leest.
Meer, ja.
Maar dit exemplaar heb je dus niet weggegeven, dat ziet er ook heel oud uit.
Ja, dit is een tweede druk. Ik heb twee exemplaren thuis. Ik heb twee tweede drukken. Dit is de Engelse en de Amerikaanse staat in een plastic hoesje ergens mooi opgesteld. Ja, dat is echt een soort... Een van die dingen die je uit een brandend huis zou redden. Ja, ja.
En hoe heb je het ooit ontdekt? Weet je nog?
Nee. Ik denk dat het in een filmrecensie was. Filmrecensie van The Royal Tenenbaums, die Wes Anderson film die ik heel leuk vond. En zeiden eigenlijk, wat Wes Anderson wou doen, was Franny en Zoe verfilmen, maar hij mocht niet. Van de erve Salinger, of ik denk toen nog van Salinger zelf. Zodat hij eigenlijk ja, een soort hommage daaraan gemaakt heeft met die film.
Dus The Royal Tenenbaums is eigenlijk...
Een soort hommage aan de Glass-familie, ja zeker. Ja, ja, zo kun je het zien, ja.
Alleen... er staat ook iets over schoenenpoetsen in dat boek.
Jazeker, ja, dat is heel mooi. Hè? Dat is een beetje spoiler alert, maar op een gegeven moment ligt Franny dus nog steeds te eilen op de sofa beneden. En Zoe zit boven op zijn kamer en in dat huis, dat is een geweldig huis, een soort van intercomsysteem dat je van kamer naar kamer kunt bellen. En hij belt daarop met een zakdoek voor zijn mond en doet alsof die Buddy is. De oudere broer, die ergens in een college aan het lesgeven is. Maar omdat ze daar naar hem wel zou luisteren. Naar Zoe niet, want die ligt te dicht bij haar van leeftijd en heeft niet die autoriteit. Maar hij is een heel goede acteur en hij kan die stem van zijn broer perfect nadoen. En hij vertelt aan haar een verhaal dat toen die meedeed aan die radioquiz, It's a Wise Child. Hij is al ontmaskerd geweest. Want hij belde eerst naar haar als de oudere broer. En dan zei ze van... Ik weet al dat jij het bent. Maar het gesprek gaat dan voort, want ze zijn toch bezig. Ja. En hij vertelt dus dat hij kandidaat was in It's a Wise Child. En hij zag dat zijn broer altijd zijn schoenen mooi poetste. En zei, maar dat is radio, dat ziet toch niemand? Dat is toch niet nodig? En zegt, de broer zei, ja, maar je doet het niet voor de mensen. Of je doet het niet omdat je gezien wordt. Dat is niet de juiste reden om je schoenen te poetsen. Je doet het... voor de fat lady. En de fat lady is een soort figuur die in zijn hoofd, die hij zich voorstelt, een dikke vrouw op een terras, waarvoor hij dan al die dingen doet. En uiteindelijk staat die fat lady voor God. Hè? God als metafoor, niet letterlijk God, maar de reden waarom je iets doet is voor het hogere, niet om gezien te worden. Alweer over die puurheid, over die... jouw oorspronkelijkheid.
Ja, en de reden waarom je dingen precies doet in het leven.
Ja.
En ja, waarom niet?
Ja, dus ja, je poetst niet je schoenen omdat je er mooi wil uitzien, of omdat het een show is, of wat dan ook. Nee, je doet het omdat het erbij hoort en omdat het het leven waardevoller maakt. En ja, omdat je misschien anders voelt. Of, ja,
ja, ja. Oké, goed. Jouw eerste boek? Nee, ik kan nog één ding vragen. Je zei dat dit de Engelse versie is en de Amerikaanse versie is in het plastic hoesje. Heb je dit in het Engels gelezen?
Ja.
Of lees je het altijd in het Engels?
Ik probeer altijd boeken in de originele taal te lezen.
Ja.
Als ik het min of meer kan.
Heb je dat in Parijs ook gedaan?
Ja.
Mo, echt?
Ja.
Veel in het Frans gelezen?
Ja, ja.
En was dat niet... Ik vind dat heel moeilijk.
Ja, maar ik ben dan zo stoer om te zeggen van... Kom, die nieuwe Houellebecq, ik ga met Frans lezen.
Oh, dat heb ik ook gedaan. Ik in 3 bladzijden en toen dacht ik van... God, het is toch wel moeilijk.
Nee, ik heb het wel volgehouden.
Ja, ja, ja. Wauw, ja, ja, knap.
Ja.
Oh, mooi.
Ja.
Ik had hem besteld in Gent. In Parijs, hè.
Ja, dat is waar.
Had ik hem dag 1 dat hij uit was.
Wow.
Maar echt 3 bladzijden. En,
echt waar?
Ja. Dan heb ik gewacht tot de Nederlands.
Ja, oké. Okay. Ja. Nee, ik merk vertaling is zoiets belangrijks ook. Als je bijvoorbeeld van Murakami houdt. De Nederlandse komt om een of andere reden, een uitgeverskwestie of zo, altijd eerder uit dan de Engelse, maar is veel minder goed vertaald. Ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar dat heb ik door scha en schande geleerd, dat ik dan toch liever wacht op de Engelse versie. Ja.
Oké. Okay. Ja. Goed, dat was jouw eerste boek,
ja.
Fanny... Franny.
Franny en Zoe.
En Zoe, sorry, van J.D. Salinger. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is ook zo een voorwerp dat ik zou redden uit mijn huis als het in brand vloog. Het
ziet er ook oud uit.
Het is een oud boek. Ik heb het gestolen uit de boekenkast van mijn vader. Die had ook een hele grote boekenkast. En dit is een boek dat meteen opvalt. Het is een turquoise boek met gifgroene letters en ook nog fluoroze letters. Het is De Walgvogel van Jan Wolkers. En bij ons thuis stonden al die Jan Wolkersen naast elkaar met die prachtige jaren 70 omslagen. Dus die sprongen meteen in mijn ogen en ik greep daar natuurlijk onmiddellijk naar. Op heel jonge leeftijd eigenlijk. Ik denk dat ik 12 was of 13. Dus ik ging stiekem die Jan Wolkersen halen om dan bovenop mijn kamer te lezen.
Wauw.
Ja. En De Walgvogel was daar één van. Het is niet het meest bekende boek van Jan Wolkers. Dat is natuurlijk Turks Fruit. Ook geniaal. Maar wel een boek dat eigenlijk alles voor mij samenvat over die figuur Jan Wolkers. Jan Wolkers heeft een paar hele grote thema's waar hij eigenlijk zijn hele leven over heeft geschreven. Hij werd geboren als een domineeszoon in Oegstgeest. Een heel streng gereformeerde vader... Dat heeft duidelijk zijn sporen nagelaten, niet alleen in misschien een paar trauma's links en rechts, maar ook in de liefde voor taal. Hè? Want de protestanten zijn heel erg van het woord, lezen de Bijbel aan tafel. En je merkt dat heel goed in het werk van Jan Wolkers, dat die prachtige taal van de Bijbel, die grote beschrijvingen, die meeslepende stijl, dat een enorm spoor heeft nagelaten. Ja, verder ook, wat zijn nog thema's, zijn tijd... Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ingebroken in de academie, alleen, en hij woonde daar ook. Hij moest onderduiken, omdat hij anders naar Duitsland zou worden gestuurd om te werken. En daar heeft hij heel de obsessie met de klassieke beeldhouwkunst en al dat soort dingen. Dat zit, en al die thema's komen eigenlijk heel mooi samen in dit boek. Er is ook de ontdekking van de liefde natuurlijk. In dit boek gaat hij ook nog in Indië vechten als soldaat. Dat is hij nooit geweest. Maar de beschrijvingen zijn zo realistisch en zo goed geschreven dat je zou zeggen van dit is een relaas van iemand die daar echt geweest is. Maar dat is een deel van dit boek ook. Ik vind dit misschien... Wel het meest volledige Wolkersboek.
Amai. Het gaat voor iemand die schilder wil worden, hè?
Ja, ja.
En heb je dat gelezen voor of nadat je wist... Wist je toen al dat je schilder wou worden?
Ik wist al op mijn 8e dat ik naar de academie wou gaan. Dat was
dus duidelijk. Dit boek bevestigde dan?
Dit boek heeft dat alleen maar gevoed. Ja, iemand die stiekem in een academie woont en rondhangt tussen de gipsmodellen en schilder... Dat maakte het natuurlijk voor mij nog allemaal veel aantrekkelijker. Ja.
Dat was een van de redenen waarom het zo uitdruk.
Zeker. Ja, Jan Wolkers is een soort romantische reus. Hè. Die schrijft op een heel nietsontziend, eerlijke, plastische manier over de dingen des levens. Gaat er ook de lelijkheid niet uit de weg of het chockerende. En dat is natuurlijk iets, als je dat op jonge leeftijd leest, dat laat echt zijn sporen.
En zou het nu nog werken? Heb je het daarna nog opnieuw gelezen?
Ik lees het ook, herlees het ook vaak, ja.
Ah, ja, ja. Okay. En jij leest alles vaak.
Nee, maar dit, je vroeg mij naar mijn lievelingsboeken, dus als ik die maar één keer gelezen had, dat zou wat triestig zijn. Ja.
Ja, dat is waar. Je hebt hem ook ooit ontmoet, Jan Wolkers.
Ja, dat was heel bijzonder. Ergens in de jaren 90 moest hij hier in Antwerpen voorlezen, op een literair festival, Zuiderzinnen of zo, op het Zuid. En hij zou in het Zuiderpershuis voorlezen. En ik was vroeg gegaan, eerder gegaan, omdat ik dacht, ik moet op tijd zijn, anders gaat er geen plaats zijn voor mij. Dus ik ben een uur, anderhalf uur eerder gegaan. Ik liep daar binnen en hij zat daar alleen aan een tafeltje op de binnenplaats. En zijn vrouw, Carina, was daar ook bij en zei, kom toch hier. En ik ben aan dat tafeltje gaan zitten en hij was heel geïnteresseerd van ja, wat ik deed. En ik was toen net begonnen op de kunstschool, denk ik. Op Sint Lucas, en ik vertelde daarover, en hij vertelde dan weer over zijn tijd in die academie. We hebben er echt anderhalf uur alleen zitten praten zonder iemand bij, en dat was ongelooflijk.
En bevestigde, klopte hij met beeld dat je van hem had?
Natuurlijk,
boek?
Natuurlijk. Ja, hoezo? Ja, helemaal. Jan Wolkers is eigenlijk zijn boeken. Zijn boeken zijn van die mokerslagen in je gezicht van pure oerkracht. En hij was dat ook. Hij was ondertussen zeker 80. En hij was net genezen van een handoperatie, waardoor zijn hand heel erg bibberde. Hij heeft het boek toen ook voor mij gesigneerd. Je kunt het hier zien.
Oh,
de letters zijn nog niet helemaal...
Nee, inderdaad een beetje wiebelige letters. Jan Wolkers voor Bent in Vriendschap, 21 september 2003.
Toch al 2003.
Kijk, maar zo echt, ja, ziet zo een beetje het gebibber.
Je ziet echt bibberlijntjes. Ja,
ja, inderdaad, ja.
Maar daarachter zat die enorme oerkracht en die enorme uitstraling van die man. Ja,
ja, ja. Waren er... Je zei dat het in de boekenkast van je vader zat, dat je het zo ontdekt hebt eigenlijk. Waren er dan veel boeken thuis toen je klein was?
Heel veel, ja. Ja.
En hoe kwam dat?
Mijn vader las graag, maar ik heb hem nooit echt veel zien lezen. Dat is heel, heel vreemd. Dus maar hij moet graag gelezen hebben. Dat was ook een echte Wolkers-fan. Die stonden allemaal naast elkaar. Veel andere literatuur ook. Willem Frederik Hermans en zo. Ja, zo, hij had zo'n paar lievelingsschrijvers. Heel veel Nederlandse dingen vooral. Niet zoveel Vlaamse of Belgische dingen. Maar de boekenkast was ook een volledige muur. Ja.
Ja. En dus stimuleerde hij je dan ook om te lezen? Of was dat niet nodig?
Dat was niet nodig. Mijn moeder heeft ons iedere avond voorgelezen. Ook verhalen die dan de volgende dag verder gingen. Echt leesboeken. En dus dat was iets dat eigenlijk altijd erin heeft gezeten. En ik wou ook heel vroeg al kunnen lezen. En ik leerde heel snel de letters, zodat ik alleen kon lezen. En voor mij was lezen eigenlijk een soort evidentie. Ik, als andere kinderen buiten gingen spelen, zat ik graag gewoon binnen te lezen. Ja.
En is dat nog altijd zo? Lees je altijd veel? Ik wil zeggen niet dat je als de anderen buiten spelen, maar lees je nog altijd veel?
Ik lees nog altijd veel, ja. Ja, zeker. Dat is niet zo makkelijk als vader van twee jonge kinderen. Misschien dat ik daarom mijn vader ook niet zoveel heb zien lezen. Maar ik maak er wel de tijd voor. Ja. Ik lees toch gemiddeld een boek per week of zo. Ja.
Dat is veel, hè?
Ja.
Amai. Lees je ook voor aan je dochters?
Natuurlijk.
Wat lees je voor?
Laatst heb ik Daantje de Wereldkampioen van Roald Dahl voorgelezen. Dat was geweldig. Ja.
Dus aan allebei samen?
Nee,
dan?
De ene is anderhalf. Dat gaat enigszins...
Ah, ja, is een beetje... Sorry.
Nee, daarmee kijk ik in boekjes over de boerderij. Nee, niet zo spannend.
Nee.
Maar voor zij vindt van wel. Nee, maar de oudste heb ik Roald Dahl voorgelezen. Dat was iedere dag weer afwachten van hoe gaat het nu verder. En ja.
Tof, hè? Je hebt als student ooit boeken verkocht op de fiets?
Ja,
was ik ergens?
Dat was,
huh?
Ja, dat was raar. Ik heb altijd rare vakantiejobs gehad en dit was er één van. Dat was zo'n Gentse folklorefiguur. Freek Nijrink heette die. En die ging overal, weet ik veel, iets doen tijdens de Gentse feesten. En ik moest hem achterna gaan met een bakfiets vol van zijn boeken. Om die dan in zijn kielzocht te verkopen. Maar dat was totaal geen succes. Dus ik reed overal naartoe met die boeken in de zon. En nee, dat was echt ellendig. En hij was eigenlijk ook niet zo vriendelijk.
Hij trad op of zo. Denk waarschijnlijk. Het, ja. Ja. Ja, en dan natuurlijk. En, dan moest
en ik
je...
was de merchandise boy, voilà, met de bakfiets.
Met t-shirts. Ja, maar dan in t-shirts, nee, waren boeken. Ja, en niemand kocht ze.
Nee.
Was zo erg.
Ja, ja.
Maar je hebt toch maar goed verdiend.
Niet echt zo goed verdiend, nee.
Dat is een percentage.
Ja, ik vrees het.
Maar je had niet gewoon behandeld. Allee, ja. Goed. Oké, goed. Jan Wolkers, De Walgvogel, is jouw tweede boek. Wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek is een recenter boek. Het is een donkerblauw boek van Fitzcarraldo Editions. Dat is een uitgeverij die altijd dezelfde omslag doen. Die hebben allemaal van die mooie donkerblauwe boeken met witte letters op. En ik had er al een paar uit die reeks gelezen. En ik heb gemerkt, als ik zo'n boek van die uitgeverij koop, weet ik dat het goed zal zijn.
Mo.
Ja.
En hoe heet de uitgeverij, sorry?
Fitzcarraldo Editions.
Het is in het Engels dus?
Ja, het is in het Engels. Ja. Het is oorspronkelijk in het Pools geschreven, denk ik, want ik heb het over Olga Tokarczuk, zal ik maar zeggen, de Nobelprijswinnares van 2018. Die schreef een boek, ik heb hier de Engelse titel, Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, ploeg over de beenderen van de doden, of zo zijn het Nederlands.
Is dat de titel van het boek?
Jazeker.
Oké. Okay. Zeg het nog eens.
Rijd je ploeg over de beenderen van de doden.
Oké, okay. Right.
Ik weet niet of dat echt de titel is, maar ik vertaal het uit de losse pols.
Mm-hmm.
En ik was hier echt van ondersteboven. Vanaf bladzijde 2 was ik echt verdronken in de taal van Olga Tokarczuk. En wat ik toen nog niet wist, is dat het ook gewoon een heel spannend boek was, een soort page-turner, die veel meer is dan dat. Het gaat over een vrouw die ergens in Polen woont, net op de grens met Rusland. Een heel onherbergzaam gebied waar bijna niemand woont. Er staan een paar zomerhuisjes, waar alleen in de zomer rijke mensen naartoe komen. Maar voor de rest zijn er een handjevol mensen die daar ook in de winter verblijven. Mensen die tegen de kou kunnen, die vaak een soort van verhaal hebben, die zonderlingen zijn, kluizenaars, en elkaar liefst met rust laten, maar elkaar toch ook in het oog houden. En op een gegeven moment wordt haar buurman doodgevonden, ook als een zonderling. En zij gaat eigenlijk een klein beetje op onderzoek uit. Zonder dat het echt een detectieve wordt, heeft het toch die elementen. En het is ongelooflijk hoe in één zin eigenlijk heel der boeken gebeurt. Die zijn zo goed geschreven, zo beeldrijk geschreven, dat je bijna dit boek moet proeven zoals een hele intense caviar of zo. Dat kan rap te veel zijn. Ik ben iemand die graag doorleest en stevig door een boek ploegt om bij de titel te blijven, maar dat is hier niet mogelijk. Je moet het in kleine doses tot je nemen.
Ja. En is dat, wat is er dan typisch aan die uitgeverij wat de boeken allemaal goed maakt?
Geen idee, het is gewoon een hele goede eindredacteur, iemand die goed kan kiezen. Ja. Ik had ook, er was een ander boek van Keith Gessen, It's a Terrible Country, over zijn verblijf in de Sovjet-Unie. Eigenlijk een boek dat ik normaal nooit zou lezen, maar doordat het bij die uitgeverij was, heb ik het gepakt en het was fantastisch ook. Ah. Ja, ja. Dus dat is wel leuk, dat je gewoon kunt vertrouwen op een goede donkerblauwe omslag en je weet van dit zal wel iets worden.
Ja, en heb je Olga ontdekt nadat ze de Nobelprijs gewonnen had? Of je kende ze al ervoor?
Nee, helemaal niet. Ik had natuurlijk zoals iedereen gelezen dat ze hem gewonnen had, maar het staat hier ook niet echt op vermeld. Ik denk dat dit een druk is van net daarvoor. Ja. Want ik heb hem dan daarna wel eens cadeau aan iemand gegeven. Dat is een andere editie, iets smaller. En daar staat ook duidelijk op de winnares van de Nobelprijs. Ja. Dus ik kon het niet weten toen ik deze had en ik ben er blind aan begonnen. Het is een absoluut wilde rit over detectieve, geweldige sfeeranalyses van dat onherbergzame stuk Polen. Zij is ook heel erg aan de sterrenbeelden. Ze analyseert iedereen sterrenbeeld. Het is heel etherisch, heel tegelijkertijd heel met de voeten op de grond geschreven. Afgrijzelijke details. Je voelt echt dat het over het platteland gaat. Je ruikt alles wat zij ruikt. je voelt de kou bijna tijdens het lezen van het boek. Het is geweldig.
Is dat niet moeilijk als je zegt dat je graag vlot door een boekploeg, ja, dat je goed, ja, graag snel doorleest, ja, om dan zo een fijn taalboek te lezen? En je zal dat toch wel nog tegenkomen?
Tuurlijk kom ik dat tegen. En dan is het zaak van je tempo aan te passen en daarvoor stil te staan en daarvan te genieten. Ja.
Ja. Ja. En dat doe je dan wel?
Dat doe ik absoluut.
Ik ben dan niet verveeld?
Ik zou het niet willen missen. Het is zo rijk dat je alle kleine details wil weten.
Ja, oké. We zitten hier in jouw atelier. Zijn er eigenlijk ooit boeken geweest of teksten die jou beïnvloed hebben voor een kunstwerk dat je gemaakt hebt? Of een schilderij?
Veel. Ook voor songs, denk ik zelfs. Ja.
Geef eens een voorbeeld.
Zonder dat er letterlijk illustraties zijn, hè? Maar ik denk dat veel van mijn schilderijen als literair te bestempelen zijn. In die zin dat ze figuratief zijn, dus je kunt zien wat erop staat. En ik ben ook iemand die graag vertelt, zowel in mijn songs als op schilderijen. Dat hoeft daarom geen, mag nooit een illustratie worden van iets. Maar ik wil wel dat mijn schilderijen die lading hebben. Ja, die ervaring oproepen van een verhaal. Ja.
En komt dan de inspiratie, hoe dat ook heet, als je iets aan het lezen bent?
Nee, dat komt eerder. Als ik iets aan het lezen ben, zit ik vaak al in de sfeer van iets of zo. Ik weet, in de sfeer van een boek. En dat roept dan bepaalde beelden op. Dat kun je dan zien op een schilderij of horen in songs. Ik weet nog heel goed, ik was The Shampoo Planet van Douglas Copeland aan het lezen. Toen we de eerste plaat van dat popopname in Engeland. En ik, voor mij nog steeds zijn die twee sferen heel erg met elkaar verbonden. Dat is heel associatief. Dat is niet dat je letterlijk kunt gaan opzoeken van wat komt waar vandaan. Maar dat is wel wat boeken ook kunnen doen, ja.
Ja. Dus het is wel, het zit bij elkaar, maar het is nooit rechtstreeks, het is nooit echt direct.
Nee, tot nog toe eigenlijk niet. Nee, ik heb nog nooit echt letterlijk na het lezen van een boek iets gemaakt dat daar dan over ging of zo. Nee, het is meer een soort van kruisbestuiving van sfeer, van toon, ja.
Ja, oké. Jij doet zoveel dingen, jij maakt nummers, jij maakt schilderijen, je presenteert. Nu we elkaar spreken, presenteer je Culture Club op Radio 1. Je hebt ook de tv-versie gepresenteerd. Ja. Je hebt een podcast gemaakt voor Knak een jaar in 2020.
Ja, dat was in het begin van de quarantaine. Ja. Werd mijn leven ineens heel klein. En ik had toen echt de behoefte om met mensen te praten. Dat ging toen echt niet. Dus ik dacht van, weet je wat, ik bel mensen op en ik maak er een podcast van. Goed excuus. Ja,
Pyjama Talks, de podcast. Maar wat ik zo het gevoel heb, is dat je graag kunst maakt. Mm-hmm. Hè, kunstnummers, schilderijen werken. Maar dat je ze toch ook wel graag, dat je het graag ook uitdraagt of zo.
Ja.
Je vertelde over jouw eerste boek dat je het altijd aan iemand geeft.
Mm-hmm.
Hè, en Culture Club is ook een programma waarin je geeft. En
absoluut. Ja. Nee, dat is zeker zo. Ik ben graag een... Ik deel graag mijn enthousiasme voor dingen. En dat doe ik inderdaad door letterlijk een boek aan iemand te geven. Maar ik vertel ook graag over andermans kunst. Ik ben niet alleen een maker, ik ben ook echt een consument, zou ik niet noemen, maar een bewonderaar van andere mensen hun werk. En dat deel ik wel graag, dat is waar.
Ja. Wat ben je nu aan het lezen?
Dit ogenblik ben ik in een paar verschillende boeken bezig.
Het draait zo rond. Van daar, de
weg. Daar ligt een boek. Ik ga het er even bij halen. Callisto van Thorsten Kroll. En dat is heel, grappig. Dat is iemand, een schrijver die bijna niet te vinden is. Ik heb ooit in New York, ik was in een tweedehands boekenwinkel aan het snuffelen. En daar was een raar boek waarop staat proefexemplaar. Nog niet gecorrigeerd. Dus dat was een soort van de uitgeverij. En dat was in een tweedehandswinkel terechtgekomen. Dat heette The Dolphin People, de dolfijnmensen. En ik werd zo getriggerd door ten eerste die titel en ten tweede het feit dat dat een niet geredigeerd exemplaar was, dat ik het onmiddellijk nam. En dat is een geweldig boek, waarvan ik misschien het enige exemplaar heb, want er is heel weinig op het internet ook over te vinden. ging over een familie die crashte in het regenwoud en dan een hele cultus met die roze dolfijnen uit de Amazone en ik weet het ook niet. Geweldig, absurd, wild boek. En ik zag het laatst nog eens in mijn boekenkast staan. Ik ga nu toch eens zoeken wat die man nog geschreven heeft. Heel weinig. Maar toen vond ik wel dit, ook op een tweedehands website, Callisto, over een man die terechtkomt in een soort van white trash moordverhaal. Iemand die ook praat alsof die alleen maar de lagere school heeft gedaan. Nee, heel leuk. En ik vind dat dan spannend om het te lezen, omdat bijna niemand het gelezen heeft.
Ja. Wat is dus goed, oké. Okay. Ja. En je kijkt ook naar hier, want er ligt nog een stapeltje. Ben je dit ook aan het lezen?
Ja, Bear heb ik gelezen. Dat is een fantastisch boek. Bear van Marion Engel. Een Canadese schrijfster dit boek is uit de jaren 70. Dat was toen verschenen. En is nu ineens aan een tweede leven begonnen. Dus dat was ook in de vergetelheid geraakt. Iemand heeft het opgevist en nu is het een gigantische hit, 40 jaar na datum. Het gaat over een vrouw die aan research doet over literatuur, het archief van een familie ergens in een huis in het noorden, alweer in een soort natuurgebied, moet gaan catalogiseren voor haar instituut. En het rare is, bij dat huis, in een klein hutje daarnaast, hoort een beer. Dus die woont daar. En terwijl zij al die oude boeken onderzoekt, leert zij die beer kennen. Die beer komt binnen en uiteindelijk worden zij een soort van geliefde. En dat is alweer een heel dun boek, maar fantastisch. Heeft het de tand des tijds volledig doorstaan.
Mag ik de rest van het stapeltje bekijken?
Ja, ja.
Dit is...
Dat is de hotelgids van Loes Wijnhoven.
Huh? Dat is geen hotelgids?
Nee, dat is grappig. Ik heb wel een hotelgids geschreven, maar dat is een roman over iemand die een hotelgids gaat schrijven. Dus dat vond ik dan toch...
Letterlijk.
Ja. En die heb ik nog niet gelezen.
Max Temmerman, Coniferen. Ja, die moet je gelezen.
Ja,
ja, nee, voilà.
Kijk. Ligt klaar.
Allee, goed. Zeg, dankjewel. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft?
Ja, dus mijn drie boeken... waren Franny en Zoe van J.D. Salinger, De Walgvogel van Jan Wolkers en de Nederlandse titel ontgaat me even, Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. Rijd je ploeg over de beenderen van de doden van Olga Tokarczuk.
Zeg, als ik hier nu weg ben, ga je dan meteen voortwerken aan het schilderij?
Nee, ik ga vandaag nog aquarellen. Dat is een andere manier van schilderen. Dat is veel sneller. Dat is op papier, dat is met waterverf. Voor olieverf moet ik toch echt 's morgens beginnen. Dus dat is toch meer een ritueel. Ja, je maakt jezelf echt smerig. Ik moet dan mijn schilderkleren aantrekken. Een soort van staat van zijn waar ik vandaag niet helemaal klaar voor ben.
Dankjewel voor je drie boeken.
Oké.
Dit was mijn gesprek met Bent van Looy. Dankjewel voor het luisteren. Surf nu even naar wimoosterlink.be. Onder het kopje podcast drie boeken vind je de show notes bij deze aflevering met een foto van de boekenkast van Bent. Een foto van ons beiden in zijn atelier. En alle info, alle boeken en auteurs die je hoorde in deze aflevering. Doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren en hoe ze dat moeten doen, via welke app jij luistert bijvoorbeeld. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.